Gemeente, ik zet boven de preek wonder en woord. Wij willen gaan nadenken over twee van de negen geestesgaven en wel de werkingen der krachten, dat is vers 10. De eerste gedachte, de werkingen der krachten, dat is dus een wonder. Een wonder van de Heilige Geest. En ten tweede gaan we letten op de profetie. Profetie heeft te maken met de woorden van de Heilige Geest. Ik zet dus boven de preek wonder en woord. En we gaan ten eerste letten op de werkingen der krachten en ten tweede op de gave van de profetie. Gemeente, om de gedachten nog eens te bepalen, we zijn bezig met de overdenking van de negen geestesgaven, zoals ze genoemd worden in 1 Korinthe 12. En die negen geestesgaven kun je verdelen in 3 keer 3. Je hebt 3 inzichtsgaven, die hebben we behandeld. Vervolgens heb je 3 krachtgaven en vervolgens heb je 3 stemgaven. Nou, de 3 inzichtsgaven hebben we overdacht. Een woord van wijsheid en een woord van kennis en de onderscheidingen van geesten. De 3 krachtgaven, daar zijn we mee bezig. We hebben het geloof gehad en we hebben ook de gaven der gezondmakingen gehad. En vanavond gaan we verder met die andere krachtgaven, namelijk de werkingen der krachten. Wat betekent dat? Nou, er staat in ieder geval een dubbel meervoud. Werkingen van krachten. De kanttekeningen zijn onze goede hulp in deze. Kanttekeningen zeggen dat is de gave om wonderen te doen, niet alleen tot hulp en dienst van mensen, maar zelfs ook wonderen te doen tot straf van huichelaars of vijanden van Christus. Wonderen te doen, scheppingswonderen en soms ook oordeelswonderen. Het gaat in ieder geval om de wonderbaarlijke uitingen van de geest. De kracht, de goddelijke kracht van Gods geest die zichtbaar wordt. Om een voorbeeld te geven, als iemand één been heeft dat korter is dan zijn andere been. En dat ene kortere been dat groeit aan tot dezelfde lengte als het andere been. Dan is dat een scheppingswonder. Dat is geen genezingswonder. Want het been is niet kapot of niet gebroken. Maar er groeit iets aan. Dat is een scheppend wonder. Er staat een dubbel meervoud. Werkingen van krachten. Dat wil zeggen een veelheid van krachten. Maar ook een veelsoortigheid van werkingen. Letterlijk staat er in de grondtekst het woord voor werking staat het woord energie. En voor kracht staat het woord dynamis, dynamiet, dynamiek, dynamo. Allerlei bijzondere vormen van krachten. Waar moet je dan aan denken? Nou, niet alleen aan genezingen, dat is apart genoemd, de gave van gezondmakingen. Maar ik zal eens wat noemen. Ik denk bijvoorbeeld in de eerste plaats bij deze gave aan de uitdrijving van demonen door de kracht van Gods geest. Ik denk aan wat de Heer Jezus noemt in Marcus 16, aan het treden op giftige slangen. Zelfs als je iets dodelijks zult drinken, het zal je niets doen. Opwekkingen van doden. Afvallen van boeien als je in de gevangenis zit. Daar kennen we voorbeelden van in het boek Handelingen. Je zit in de gevangenis en de boeien die vallen, de kettingen vallen af. Bevrijding van gevangen christenen. Het bedaren van de storm, dat zijn scheppende wonderen. Op water lopen. Wonderbaarlijke verplaatsingen, zoals bij Filippus. Levitaties noemen we dat in het net. Verplaatsingen van het een naar het ander. Filippus was weg en hij werd opeens in Azoten gevonden. En een oordeelswonder, dat is het slaan met blindheid. We lezen dat Paulus op een gegeven moment op het eiland Cyprus was en dat er Elimas was en die weerstond hem. En dan staat er Paulus vervuld met de Heilige Geest, zei, jij zoon van de duivel, God zal je slaan met tijdelijke blindheid. En terstond werd die man blind. En de consul, de burgemeester van Cyprus, die was zo verbaasd. Ze stonden zo versteld over de leer van de Heer, dat hij terstond tot geloof kwam. Nou, zullen we eens kijken hoe we dat vinden in het Nieuw Testament. Die werkingen van krachten. Allereerst bij de Heer Jezus, dat is het makkelijkste. Dat weten de kinderen ook wel, die leren voor het oprapen. Dat de Heer Jezus water in wijn verandert, dat is om aan te geven dat hij een scheppend wonder doet. De wonderbare spijziging, het vermenigvuldigen van de brood en de visjes, dat is ook zo'n uiting van goddelijke kracht. Op een gegeven moment lezen wij dat de mensen zeggen, waar, tegen de Heer Jezus, over hem, waar heeft deze, dan denken ze aan de timmermanszoon, waar heeft deze toch die krachten vandaan? Ze stonden verbaasd over zijn goddelijke kracht. En gemeente, daar staat er, ik zei het al, voor de Bereërs onder ons, die de dingen onderzoeken, dat woordje kracht is in het Nieuw Testament telkens weer hetzelfde, dat woordje dynamis, power. En je zou, Bereërs onder ons, je zou het eens moeten nagaan in de concordantie, hoe vaak dat woordje kracht voorkomt in het Nieuwe Testament. En dan gaat het dus over die goddelijke kracht. We hebben gezongen, God munt uit in kracht. En dat wordt zichtbaar in het leven van de heiland. Machtige werken. God zet desnoods zijn eigen geschapen natuurwetten even opzij. God is niet beperkt door zijn eigen natuurwetten. En als hij het nodig acht om dat even opzij te zetten, dan doet hij dat. Je ziet dat de boodschap van het evangelie telkens door God bevestigd wordt, juist met die wonderen, tekenen en krachten. Heel vaak kom je dat in de Bijbel tegen. Lees het maar na in een concordantie. Dan gaat het dus over dat bovennatuurlijke. Om als het ware aan de mensen te laten zien dat het koninkrijk van God niet alleen maar in woorden bestaat, in bla bla, in preken. Sorry dat ik me even negatief uitdruk. Maar dat die woorden ook werkelijk bevestigd worden door de macht van de Allerhoogste Heer die geproclameerd wordt, die verkondigd wordt. De kerk is niet alleen maar woorden en praten en preken. Er gebeuren ook wonderen. Nou, bij de Heer Jezus is dat duidelijk, denk ik, hè? Als ik denk aan die blindgeboren man. Die blindgeboren man. En die is niet, die mist een oogbol. Die mist een oogbol. En dan moet er een scheppend wonder gebeuren. Wat doet de Heer Jezus dan? Dan pakt hij een beetje slijk, een beetje klei, een beetje stof van de aarde, een beetje grond. En dat doet hij dan op zijn ogen. Dan moet hij zich gaan wassen en dan ziet hij. Dan krijgt hij een oogbol en een netvlies en dan ziet hij. Als het ware om te laten zien, waarom nou dat klei? Ik heb me altijd over verbaasd. Ik weet het antwoord, sinds kort. Zoals God de Vader in het Oude Testament uit het stof, uit de klei, de mens maakte, zo heeft de Heer Jezus laten zien dat hij de medeschepper is, dat hij uit het stof, uit de klei, op de ogen, op die oogkassen van die man, dat de Heer hem bij macht is om daar vlees, om daar een oogbol van te maken. Een scheppend wonder. Ziet u, die wonderkrachten hebben te maken dus met materiële dingen. Met materie, stoffelijke dingen. Maar ook met het uitdrijven van demonen in die geestenwereld. Om te laten zien dat Jezus de koning der koningen is. Die alle duivelen en demonen heeft overwonnen. Dat hij echt alle macht heeft. Nou goed, dat is in het leven van de Heer Jezus. Hoe ging dat in de handelingen? Hoe was dat in de handelingen? Nou, daar zie je, dat staat er ook vol van in die vroege kerk. Die voorbeelden liggen voor het oprapen. De volgelingen van de Heer Jezus in de boek Handelingen, die representeren hem. In Judea, Samaria, en in het buitenland. En we zien ook dat, we horen ook dat die volgelingen, die eerste christen, dat de Heer ze beloofd had. Dan ga je bidden en niet lang na deze zal je bekleed worden met kracht, met power van omhoog. En dat gebeurt op Pinksterdag. Dat gebeurt. En dan krijgen ze inderdaad die macht, die volmacht, die kracht. Kijk, we moeten de duivel niet overschatten. Maar we moeten God zeker niet onderschatten. En dan gaat Filippus de evangelist, gaat hij uit naar Samaria. En dan predikte hij Christus. Maar hij deed ook wonderen, tekenen en krachten. En dan zien we dat die mensen in Samaria, die waren natuurlijk Joden vijandig. Maar dat die op een gegeven moment zo onder de indruk komen door de woorden en de wonderen die gebeuren. Ziet u dat die wonderen dan bevestigen? Anders hadden die Samaritanen nooit geloofd in een zekere Jood die een paar jaar geleden gekruisigd is voor Samaritanen. Ja, wat is dat voor onzin? Die Samaritanen hadden nooit, als er geen wonderen, tekenen en krachten waren gebeurd, hadden die Samaritanen nooit geloofd dat ze om behouden te worden moesten gaan geloven in een zekere Jezus van Nazareth, die dan voor hen gekruisigd zou zijn. Belachelijk! Maar toen ze zagen dat die boodschap ook bevestigd werd, de tekenen en wonderen van die levende Heer, toen vielen ze. Toen vielen ze voor hem. Toen werden ze gewonnen. Dynamiet, explosiemateriaal onder het rijk van de Satan, waardoor dat rijk van de Satan uit elkaar spat en het koninkrijk van God vorderingen maakt. Dat is die kracht. Goddelijke dynamiet als antwoord op de machten van de duisternis. Dat zie je in de handelingen heel vaak. Op een gegeven moment staat er, ja, we lezen daar overheen. Het is dat ik er nou een studie van maak, dan zie je het. Er staat, God deed, moet je horen. God deed buitengewone wonderen en tekenen en krachten door de handen van Paulus. Zodat zelfs doden werden opgewekt. Wat een merkwaardige uitdrukking. God, er staat niet alleen God deed wonderen, tekenen en krachten. Dat was normaal. Normaal wonderen, tekenen en krachten. Maar God ging zover dat hij buitengewone wonderen, tekenen en krachten deed. Dat was zelfs in die tijd heel bijzonder. Heel krachtig. Tot bevordering van het koninkrijk van God. Vele kwamen tot het licht. En vele werden toegebracht. Nou, dat is een handeling. Hoe ging dat in de kerkgeschiedenis? Ja, die voorbeelden liggen eigenlijk, ik zal er twee noemen, liggen eigenlijk ook voor de oprapen. Die zijn er altijd wel geweest, hoor. Nou, ik begin maar eens met Augustinus. Hè. Augustinus, daarvan is bekend in de 4e eeuw, dat er op een gegeven moment, dat er iemand kwam die was bezeten onder de macht van de boze. En dan staat er Augustinus, die man, dat hij onder tranen bad voor enige bezeten mensen. Onder tranen. Dat is de liefde. Hè? Dat is de liefde. Gaven kunnen alleen maar worden uitgeoefend als er liefde is. Onder tranen bad hij voor die bezeten mensen. En ze werden door Gods kracht bevrijd. Je leest dat, een heel bekend voorbeeld. Je leest dat later in de eeuwen later, in de 19e eeuw, lees je dat van een zekere dominee Bloemhart. De bekende dominee, we hebben daar een lied van in het liedboek voor de kerken. Toch overwint eens de genade. In Duitsland, Muttlingen. Velen van u kennen het verhaal. Daar was een gemeentelid, Gottliebin Ditus. En dat meisje, dat was bezeten. 18 maanden lang hebben ze gestreden in de hemelse gewesten, geestelijke strijd. Toen verliet de laatste demon dat meisje, gemeentelid. En er werd geroepen, Jezus is de zieger. Jezus is de overwinnaar. En het was het begin van een opwekking in Muttlingen. Ziet u die power? Het bestaat. Niet alleen de Bijbel, niet alleen het Nieuwe Testament, maar de eeuwen door. En nu, en nu, en nu, en nu. Als er dan waar is dat de Heer Jezus belooft dat de geest kracht van omhoog, dat ze zullen worden bekleed met kracht van omhoog. Hoe zit dat dan in 2010? Is dat dan alleen maar voor de eerste gemeente zo? Is dat dan alleen maar zo van, nou ja, God heeft die belofte dat die kracht zou komen, God heeft die belofte ondertussen ingetrokken? Of is Gods kracht verminderd dat het nu niet meer zo is? Is die belofte beperkt houdbaar alleen voor de eerste 100 jaar van de kerkgeschiedenis en niet voor 2000 jaar kerkgeschiedenis? Nou, u voelt wel, dat gaat er bij mij niet meer in. Dat is er nog steeds. He, die krachten van het koninkrijk, wat straks als de Heer Jezus terugkomt, dan zal het ten volle openbaar komen. Natuurlijk. De krachten van het koninkrijk. Het koninkrijk van God is geen woorden, maar is power, kracht. En nu zien we waar de Heer werkt door zijn woord en door zijn geest, door de verkondiging en door zijn betoning van zijn kracht. Daar zien we dat het koninkrijk, gestalte krijgt. Reeds en nog niet. Dat is het spanningsveld. We zien er iets van. En telkens als er iemand bekeerd wordt, als er iemand genezen wordt, als er iemand bevrijd wordt, als er iemand wonderbaarlijk gered wordt naar lichaam, ziel en geest, het compleet mens, dan zien we de krachten van het koninkrijk een stukje oprukken. En het rijk van de Satan krimpen. Het is reeds en nog niet. Maar het werkt wel. Nu al. Hadden we maar meer van die werkers die aan de ene kant verkondigen, staat ook in 1 Korinthe, die aan de ene kant prediken dat de Heer Jezus de wijsheid van God is en de kracht van God, maar dat ook mogen laten zien door de gave van werkingen der krachten. Goddelijke dynamiet. En dan begrijp ik, gemeente, dat kan ik niet oproepen. Dat kan ik niet oproepen. Ik kan me wel omroepen naar omhoog. Dat is wat anders. Dat staat mij niet ter beschikking. Ik heb dat niet in mijn zak zitten, die werkingen van krachten. Dat heb ik niet tot mijn eigen beschikking. Niet uit eigen wil. Je krijgt op dat moment, als iemand die gaven van werkende krachten krijgt, krijg je een stukje van de almacht van God. Die je mag doorgeven ten nutte, tot opbouw, tot zegen van de gemeente, tot zegen, tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Gods dienaars of dienaressen, die zijn als het ware doorgeefluiken van die power naar anderen toe. Het gaat dan via een gelovige, op dat moment als God je die gave geeft, omdat je die gaan op dat moment nodig hebt, dan gaat dan via de gelovigen tot die ander. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dan ga ik alleen maar zeggen wat ik gehoord heb. Nou, zijn er mensen die dat, kinderen van God, broeders, zusters, die dat inderdaad ook hebben ontvangen, dan en dan. En die hebben dat beschreven als, moeilijk te beschrijven, maar op dat moment als het ware in de vorm van bijna fysieke kracht. Dat je lichaam, dat je handen gaan tintelen, warm worden, en waardoor je een ander kan helpen, kan zegenen, kan, ja, werkelijk door aanraking of door handoplegging wonder gebeuren. Als het ware die power als elektrische kracht. En dat zie ik ook in handelingen. Als elektriciteit, als schrikdraad. Als schrikdraad. Als de Heilige Geest krachtig werkt, dan is het als schrikdraad. Jij raakt het aan en jij merkt van, hé, dan word ik aangesproken. Soms als een magnetische kracht. Ik lees zelfs, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Ik lees als Paulus en Petrus dat hun zakdoeken. Hè? En hun zweetdoeken. En zelfs hun schaduw. Als je in die buurt komt, dan gaat er kracht vanuit. Mensen worden genezen, bevrijd. Wat is dat? God is zo geweldig in kracht. Als je in de buurt van hem komt, kijk uit. Want je wordt zo meegetrokken. Koninkrijk van God in. Heere, openbaar die kracht. Tot de glorie van uw naam en tot uitbreiding wezenlijk van uw koninkrijk. dat mensen weer gaan ontzag hebben voor u. Dat u werkelijk de leeuw bent in Judastam. Dat u geen tandenloze leeuw bent, maar dat u geen papieren koning bent, maar dat u echt de machtigste koning bent. Heere, laat u dat zien door die gave van de geest. Dat mensen gewonnen worden voor u. Nou, gemeente, dat gebeurt wel hoor. U snapt, dat hebben we nodig in de evangelieverkondiging. En ik heb u al eens meer gezegd dat als je dat wereldwijd bekijkt, als ik zo de statistieken en wat ik er omheen lees moet geloven, dan zie je inderdaad dat mensen wereldwijd die tot geloof komen, christen worden, dat er van de pakweg 100.000 mensen die elke dag tot geloof komen. Elke dag, 100.000. Dat er pakweg 80-90% is die rechtstreeks in aanraking komen met die wonderen, tekenen en krachten van de levende Heer. Door het woord en door die wonderen die hij doet. Kracht. Die kracht van de Heilige Geest, dat is geen penlightbatterij. Die kracht van de Heilige Geest is meer dan een accu. Ook zonder accu kan je niet rijden. Je hebt die accu nodig, maar het is veel meer dan een accu. Het is 220, het is schrikdraad, zei ik net. Het is 220, het is een enorme krachtcentrale. Als ik de Bijbel lees, dan gaat het me heen, dan gaat het bij mij tintelen. Soms voel je iets van die kracht. Als ik intens bid, Heren, als ik nou het woord verkondig, en er zijn anderen die met mij meebidden. Als ik intens bid, Heren, wilt u vanmiddag met uw kracht er zijn. Dan voel ik, en dat voelt u ook volgens mij, dan voel je op een gegeven moment of de prediking van het woord, daar gaat er wat vanuit, zeggen we dan, hè. Zeg, nou, vandaag stond de dominee ruim, zeggen we dan. Of vandaag, en dan moet iedereen luisteren. En dan is iedereen op dat moment ook stil. Dan zeg je, nou, tjonge, zeg je dan. Dan gaat er kracht vanuit. De ene keer is dat wat meer. De andere keer is dat wat minder. Soms is het voor mijn gevoel helemaal niet. En soms is het voor mijn gevoel er ook weer helemaal wel. Kracht. U voelt wel, we hebben het wel ontzettend nodig. Paulus zegt dat ook. Hij zegt, toen ik tot de Korintiërs kwam, toen kwam ik niet bij wijze woorden, niet bij mooie zinnen, maar ik kwam in betoning van geest en kracht. Heb je het weer? Mensen die gingen het horen en zien. Hier gebeurt wat. Hier is wat aan de hand. En als je die kracht nou mist, ja, nou ja, dan gaat het gewoon niet. Dan komen er geen mensen op bekering. Dan worden er geen kinderen van God bevestigd in hun geloof. Dan lukt het met het evangelisatiewerk niet. Heb u wel eens een elektrische herrenschaar gehad? U hebt een elektrische herrenschaar. Dan moet je eens gaan knippen zonder dat je die stekker in stopcontact doet. Nou, succes ermee. Wordt niks. Maar zodra je dan die stekker in stopcontact doet en dan, nou, dan gebeurt er nog niks, want dan moet het knopje nog even om. Maar als het erin zit en het knopje gaat om, de mum van tijd. Dat is kracht. Dat is kracht. En zonder die kracht, nou, dan is het gewoon prutswerk. Ja. U zegt, ja, dominee, dat zie je nou allemaal vertellen. Ik geloof het ook wel gedeeltelijk, want het staat ook in de Bijbel. Maar, dan zegt er iemand, ja, dominee, nou staat er in de Bijbel ook dat de Heer Jezus ons waarschuwt. In de eindtijd zullen er vele valse profeten opstaan. En die zullen met tekenen en wonderen krachten de mensen bedriegen. Zodat ze zelfs de uitverkorenen zouden kunnen misleiden. Met andere woorden, dat gebeurde wel in het begin, dat staat in de Bijbel. Maar er is er ontzettend veel misbruik van gemaakt. En ik vind dat eng. Ik vind dat gewoon eng. Laat mij nou maar gewoon naar de kerk gaan en gewoon de Bijbel verkondigen en af en toe wat in de collectezak en ik zing en gewoon zoals het nou altijd gaat. En al die bijzondere dingen, dat vroeger hoorde je er ook eigenlijk niet van en zo. En moet dat nou opeens en ik huiver ervan en is dat wel, komt dat wel uit een goede bron? Er staat zelfs in de Bijbel dat in de eindtijd de Satan de mensen zal verblinden met tekenen, wonderen en krachten. Dus, wie zegt mij dat het van God is?
Ja, een goede vraag. Dat vind ik een goede vraag.
Kan je beter maar helemaal niet doen. Dan heb je in ieder geval heb je ook geen kans dat het van de demonen is. Ja, maar zo denk ik dat niet. Dan komen wij er weer te makkelijk af. Dat mag je niet zeggen. Kijk, natuurlijk is er ook misbruik. De Satan die aapt altijd God na. Maar dat wil wel zeggen dat God de eerste en de originele God is. Hij begint en de Satan aapt na. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom altijd demonisch is. Als het tot eer van God is en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Als het mensen dichter bij God brengt. Als het mensen doet inwinnen voor koning Jezus. Dan is het toch een geweldige gave van de geest. In het Oude Testament lezen van Mozes en Aaron. Met de 10 oordeelsplagen, weet je wel. En toen waren er ook tovenaars van Farao, die aapten dat ook na. En het was een krachtmeting op geestelijk niveau. Het ging niet meer om de mensen en de poppetjes. Maar het ging uiteindelijk om de strijd. Is nou de God van die tovenaars God of is nou de God van Mozes en Aaron God? En ze doen het allemaal na. Maar als ze op een gegeven moment van stof luizen moeten maken, dood leven moeten maken, dat kunnen ze niet. Dat kunnen ze niet. Maar dan laat Mozes en Aaron zien de naam van God. Dat hij de sterkste is. Kijk, daar gaat het over in het Koninkrijk van God. Het gaat erover wie is de sterkste. Niet wie kan de meeste kunstjes doen. Dan heb je er helemaal niks van begrepen. Maar hier in zo'n stad als Rotterdam, dan vindt er een geestelijke krachtmeting plaats. He, als ik hier naartoe fiets en ik zie die borden van paranormale beurzen, dan denk ik, de Satan is aan het werk. En er gebeuren ook tekenen, wonderkrachten op dat occulte terrein. Maar hier is God. Heere, toon uw macht. Als ik zie hoeveel andere religies er zijn, dan denk ik van de demonen zijn aan het werk. En wie is nou de sterkste? Wie is de sterkste God? Wie is de ware God? Daar vindt een krachtmeting plaats. Tegenover Satans macht staat Gods kracht. Nou, nog één iets en dan ga ik naar de volgende gedachte. Je zegt van, ja, ik huiver er eigenlijk van. Weet je, er is zoveel kunst, er is zoveel namaak, zoveel nep. Kan je dat nou maar beter gewoon helemaal niet doen? Nee, dat mag je niet zeggen. Ik ga met u een tekst lezen uit Matteüs 22. Dat zou u eens even moeten meelezen. Matteüs 22. In Matteüs 22, vanaf vers 23, dan gaat het over de Sadduceeën en die stellen de Heer Jezus een strikvraag over een vrouw die was getrouwd met een man en die hadden geen kinderen en op een gegeven moment dan de broer van die man en 7 broers en zo en nou allemaal gestorven en als die vrouw nou bij de opstanding, welke man zal dan bij haar horen, welke van de 7? Vers 27 staat, ten laatste van allen is ook die vrouw gestorven. En dan komt de vraag, vers 28. In de opstanding dan, wiens vrouw zal ze wezen van die 7? Want ze hebben ze alle gehad. En dan zegt de Heer Jezus een opmerkelijk woord. Dan zegt de Heer Jezus in vers 29, maar Jezus antwoordde en zei tot hen, gij dwaalt. Want gij weet niet de schriften, noch de kracht. Gods. En dat is een opmerkelijk woord. Heer Jezus zegt tegen die fariseeën, tegen die sadduceeën, jullie dwalen, want jullie kennen 2 dingen niet. Jullie kennen de Bijbel niet en jullie kennen de power, de Heilige Geest, de kracht van God niet. En gemeente, als ik dat nou probeer toe te passen op onze tijd, kerkelijk gezien, dan denk ik bij mezelf, ik als reformatorische predikant, reformatorische achterban, of wat is voor mij nou van toepassing? Ken ik de schrift niet of ken ik de kracht van God niet? Nou, ik denk dat ik zo het algemeen bescheiden mag zeggen. De schrift, die kennen we wel in de reformatorische kringen. Wij kennen de schriften, inclusief de belijdenisgeschriften. Wij zijn wat dat betreft qua leer zuiver, gegrond, woordgericht. Het woord gooien we erin en dat laten we staan.
Sola scriptura. Wij kennen de schriften wel als reformatorische orthodoxe gelovigen. Maar ik denk dat wij de kracht van God niet meer zo kennen. Dat we door de gerichtheid op het woord, op het woord, op het woord, op het woord alleen, dat we de geest aan het uitblussen zijn gegaan. Veel kennis, maar weinig echte power in deze zin. Je ziet bij de Pinkstergemeente, zie je dat precies andersom. Hier en daar en her en der hoor ik wel eens wat. Collega's, voorgangers, maken zelfs mee. Ik denk dat je bij een Pinkstergemeente, even charismatische gemeente, dat je daar wel veel van die kracht ziet. Alleen daar is het altijd zo belabberd gesteld met die schriftkennis. Als ik dan die preken daar was hoor, dan denk ik van nou nee, dat toch niet. Dat toch niet. Ziet u, er is dus zoveel de geest, dat een gedegen, gezonde, doorwrochte schrift, bijbelstudie, ja, dat is een beetje onderbelicht. Veel kracht, maar weinig kennis. En dan zie je in de Bijbel dat het nou samengaat. En dat is eigenlijk mijn ideaal, althans mijn geestelijk ideaal. Daarom zingen wij ook in de oude psalmen, Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat zijn de twee handen van de levende Heer. Dat zijn de twee handen van de opgestaande verheerlijkte Heere Jezus, waarmee hij heden de dagen nog steeds wil werken. Dat is een woord, maar ook door zijn geest. Wij hebben de theologische bedding. We weten precies over verbond en verkiezing en over, nou vroeger over twee en drie verbonden en een aanbod van genade en belofte en van alles en nog wat. Weet je precies? Wij hebben de theologische bedding, alleen er zou eigenlijk wat meer power, meer kracht erheen willen stromen. En je ziet vaak in charismatische gemeenten waar het wel heel veel is, veel vuur, maar weinig licht. Ja, zo zeiden ze dat vroeger. Veel licht, weinig vuur, alle twee. Goed. Nou, tweede gedachte, dat gaat over de profetie. Volgende gaan. Dat is dus het woord. Er staat in een andere profetie. En dan komt er nog talen achteraan en uitlegging van talen. We focussen ons nou op die profetie. Wat is dat? Profetie. Ik ga weer bij de kanttekeningen te raden. Die helpen ons. De kanttekeningen zeggen hier bij het woord profetie, dat is ten eerste om de toekomende dingen zekerlijk te zeggen, te voorzeggen. Dus toekomstvoorzegging. En, zegt de kanttekeningen, deze profetie is ook, en dan verwijzen ze naar hoofdstuk 14 vers 3, dat is spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. En dat wordt dan verder in hoofdstuk 14 allemaal uitgelegd, wat dat dan is, die profetie, die gave van profetie. Nou, ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Dat een profetisch woord ontvangen, de gave van de Heilige Geest, dat je een profetisch woord mag spreken, ten nutte voor een ander, tot zegen van de plaatselijke gemeente, dat dat te maken heeft met gewoon praktisch spreken, tot stichting, vermaning en vertroosting, en ook vaak ook veelal toekomst voorzeggen. Alle twee. Simpelweg de geestesgave van profetie, dat wil zeggen dat je een boodschap van God krijgt ingegeven om die door te geven aan een medegelovige of aan een plaatselijke gemeente. Wat die gemeente of wat die medechristen, broeder en zuster, op dat moment in die concrete situatie nodig heeft om hem te bemoedigen, op te bouwen, aan te sporen. Een woord dat je ontvangt. Weet je wat de spreukendichter zegt? Dat is ook nog simpeler. Hoe goed is een woord op zijn tijd? Dat is profetie. Een woord op zijn tijd, precies getimed, dat had je nou net nodig. Een woord van de Heere voor een ander, dat jij mag doorgeven. Dat is profetie. Ja.
Eigenlijk zou elke preek zondags iets profetisch moeten hebben. Niet alleen maar een stukje Bijbeluitleg, maar een toepassing tot vermaning, tot bemoediging, tot opbeuring en vertroosting. Dat u, dat de gemeente, juist nu, vandaag, deze zondag, nodig heeft. Soms kan dat een ontdekkend woord zijn, onthullend. Een profetisch woord dat stelt ons in het licht van God. Dat raakt mijn hart, dat raakt mijn geweten. Maar het maakt me ook bekend wat God wil van mij vandaag. En wat God wil van de gemeente vandaag. Ontdekkend, opbouwend, bemoedigend. En soms inderdaad, of vaak ook nog, voorzeggend. Ja. In ieder geval, gemeente, ik zeg het maar weer eens opnieuw. Dit is een genadegave van de geest. Dit is niet iets wat je leert uit de boeken. Dit is niet iets dat je zegt van nou, ik pak een commentaar en dan geef ik dat gewoon door. Nee, dit is niet iets voor studie. Dit leer je ook niet als je homiletiek hebt gestudeerd, preekkunde. Dat is heel wat anders dan de gave van profetie. Dat haal je niet uit studieboeken of opleiding. Dat is een bovennatuurlijke gave die je krijgt. Op dat moment om aan een ander een woord van God te spreken. Paulus die zegt in hoofdstuk 14, we hebben het gelezen, die profetische gave die staat met stip bovenaan. Daar gaat mijn voorkeur naar uit. Want profetie, dat is verstaanbaar en dat is op anderen gericht. En dat is, ja, bemoedigend, vermanend, vertroostend enzovoort. Dat komt de kwaliteit van de gemeente ten goede. Dat bevordert, dat beïnvloedt, dat bevordert de gemeenschap, de kwaliteit van de plaatselijke gemeente. Nou, heb ik eens over nagedacht verder. Een profetie. Hoe ontvang je dan een profetie? Ja, dat is. Hoe ontvang je een profetie? Ik denk dit. Nou ja, ik denk. Dat is gewoon zo. Hoef ik niet lang over na te denken. Dat kan vanuit het woord. Maar God kan dat ook op een directe manier doen. Glad ijs, glad ijs, glad ijs. Ja, weet ik. Dat weet ik. Maar ik ben er niet uitgepraat. Dat God kan het ook op een directe manier doen. Auditief. Als je woorden hoort. Visionair. Dat je beelden ziet. En door mag geven. Of soms mentale impressies. Indrukken op het moment. Als je dicht bij God leeft. Dan kan de Heer ook op deze manieren. Dingen ad hoc bekendmaken. Ja. Bovennatuurlijk, daarom juist. Is dat niet eng? Gewoon preken, dominee. Ja, dat is, nee, dat is niet eng. Mozes zegt op een gegeven moment: ik wou dat al het volk des Heren profeten waren. Dat wou ik wel willen. Iedereen kan dat ontvangen op het moment. Iedere kind van God kan dat krijgen. Niet permanent, maar op het moment dat hij het nodig heeft voor een ander te dienen. Hoe ging het bij de Heer Jezus? Laten we daar maar eens weer mee beginnen. Hoe ging het bij de Heer Jezus in de evangelie? Nou, de Heer Jezus wordt heel vaak in het evangelie genoemd door mensen die hem noemen, hij was een profeet. Of zelfs de profeet. Mensen achten hem hoog. Zagen hem op één lijn met Johannes de Doper, of met Elia, of met Jeremia, of een van de profeten. Men zag, men hoorde, men merkte aan hem, hij is profeet. En weet je wat ik nou zo... Kijk, weet je hoe je dat nou ontvangt, gemeente? Niet bijzonder, niet gek, niet raar, maar ik vind het zo treffend. De Heer Jezus die sprak als een profeet, hij was de profeet. En dan staat er in Jesaja 50, een geweldig indrukwekkend woord. Daar staat dit. Daar staat over de Messias, gij, o Heere, wekt mij elke morgen het oor. Gij wekt mij elke morgen, gij wekt mij elke morgen het oor. Om tot de moeden een woord te rechter tijd te spreken. Met andere woorden, die tekst wil dit zeggen. De Heere Jezus, dat lezen we vaak in de evangelie, die gaat elke morgen, zocht hij vroeg in de morgen, zocht hij de omgang met zijn hemelse vader. ging vaak naar de berg in de eenzaamheid de hoogte in om zijn hemelse vader te spreken. De Heer Jezus, voordat hij de mensen ontmoette, luisterde hij eerst heel goed naar wat zijn vader tot hem zei. En dan ging hij de berg af en dan ging hij naar de menigte en dan onderwees hij en dan sprak hij tot de menigte. Voordat hij erop uitging om de mensen te ontmoeten, luisterde hij eerst wat zijn vader tot hem zei. Dat zijn de echte profeten. Die gaan niet zomaar wat babbelen van ik heb de indruk dat of nee. Die hebben eerst heel goed geluisterd. En die hebben hun hart neergelegd aan de boezem van God. En die hebben dicht geleefd bij het hart van God. En die luisteren naar wat de Heer tot hen zeggen wil. He, wie je oor heeft, die hoort wat de geest van de gemeente zegt. En in de stilte van de binnenkamer geven ze God de ruimte om te spreken. En pas daarna naar een ander. En dan kan het best wel eens zo zijn dat de Heer je bekend maakt dat je dat en dat tegen die ander moet zeggen. Of moet schrijven, of moet mailen, of hoe dan ook. Maar dan heb je eerst je oor te luisteren gelegd aan de mond Gods. Gij wekt mij elke morgen het oor om als een leerling te luisteren. Om vervolgens tot een ander, tot een moeder, een woord te kunnen spreken ter rechte tijd. Zo ging het bij de Heere Jezus en zo gaat het met alle gelovigen die gaaf van profetie ontvangen mogen. Dicht bij God leven. Hoe ging het in de handelingen? Ja, in de handelingen in die eerste gemeente was dat toch ook wel wat anders dan bij ons. In de handelingentijd lees je ook dat er profeten waren, nieuwtestamentische profeten, die dus vaak een profetische uiting kregen van de geest, naar doorgaven. Er staat zelfs in handelingen 2, als de Heilige Geest wordt uitgestort, u kent die tekst, als de Heilige Geest wordt uitgestort, had Joël al geprofeteerd, dan zullen uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouderen zullen gezichten zien en jongelingen zullen dromen. Zelfs uw slaven en slavinnen zullen profeteren. Soms iets mogen zien wat in de toekomst zal gaan gebeuren. Of een woord spreken van opbouw, van aansporing of van opbeuring. Stichting, vermaning, verdragsting. Hoort u dat, zonen en dochters? En dochters? Ook de vrouwelijke... Ook de zusters doen volop mee als het gaat over de gaven van de profetie. En inderdaad lees ik dat in de Bijbel. In het Oude Testament al Deborah. Deborah. Deborah heeft al mogen zeggen. Ik ga strijden, maar een vrouw zal de overwinning behalen. Geen man. Dat was een profetisch woord. Waar raak jij niet, maar een vrouw zal de overwinning behalen. En toen moest de eerste slag nog gestreden worden. Miriam Hulda, de vrouw van Jesaja. Anna, de profetes. Filippus, in de stad Samaria, met die wonderen. Die had 4 dochters, 4 maagdelijke dochters. 4 tieners. Tienerdochters. En die spraken ook al door de Heilige Geest dingen uit. Tjongen. Paulus zegt zelfs in hoofdstuk 11, één hoofdstuk hiervoor. Hij zegt in 1 Korinthe 11 vers 5. En iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Met andere woorden. Ook vrouwen in de gemeente hadden in die tijd toch een zekere ruimte om een profetisch woord door te geven. Alleen doet dat dan wel met een hoofdbedekking op, zegt Paulus. Daar was dus ruimte voor. Dat ook een vrouw een profetisch woord doorgaf. Tja. In de handelingen lezen van Agabus, de profeet. Die voorzegde dat er een hongersnood zou komen. Ja, wat is gebeurd? Zodat ze alvast voorzorgsmaatregelen konden nemen. Een profetisch woord dat uitkwam. Agabus die op een gegeven moment Paulus tegenkomt en dan pakt hij zijn gordel, zijn ring doet hij dan af. Wonderlijke dingen gebeurden er. Moet er niet aan denken dat het hier gaat gebeuren. Zijn ring pakt hij die af, deed hij af, hij deed zijn riem af en hij bond daarmee zijn handen.
En hij deed de riem bij Paulus af. Dat gaat nog uit verder, niet zijn eigen riem. Maar hij deed, Paulus had een gordel aan en die gordel deed hij af. En hij bond zijn eigen handen en hij zei, mensen, van wie deze gordel is, die zal worden geboeid naar Jeruzalem. Nou, dat was de gordel van Paulus dus. Paulus zal worden geboeid in de toekomst. Nou, dat is uitgekomen. Dat waren profetische, ja, bijzondere dingen eigenlijk. Bijzondere dingen. Weet je wat belangrijk is, gemeente? Dat als er een profetie wordt gesproken, dat de stichting vermaningen niet tot veroordeling is. Het kan ook heel eng worden. Dat is het misbruik. Er zijn wat mensen geweest die heel negatief hebben gedaan. Het is een slechte tijd, een slechte tijd, een ontzettend slechte tijd. En het gaat nog slechter worden. Ja, dat is geen profetie, dat is pessimisme. Dat is niet van de geest. Dat is niet van de geest. Als de Heilige Geest je een profetie geeft, dan is het nooit ontmoedigend. Dat is een gouden regel. Dan is het nooit ontmoedigend, dan is het nooit verlammend. Dan is het niet dat je met een verlammend schuldgevoel de kerk uitgaat van, nou ja, volgens mij wordt er nou helemaal niemand meer zalig. Dat is niet van de geest. Dat is het doel van de duivel. De geest werkt tot vermaning, ja dat wel. Maar ook tot bemoediging, tot opbeuring. De Heilige Geest wil de Heer Jezus verheerlijken. Die wil je weer terugbrengen als je afgedwaald bent. Vandaar die vermaning om je weer terug te brengen, dicht bij het kruis. Dicht bij de levende koning. Als het een geestesgave is, dan wordt het gegeven door de trooster. Dat is de bedoeling. Om je weer bij de les te brengen. Om je weer bij de Heer te brengen. Om je door de Heer te laten vervullen. Daarvoor. Dus als het een verlammend schuldgevoel werkt. Of het gevoel van slecht en slecht en kan niet meer. Of alleen maar veroordeling of ontmoedigingen. Als je zulke preken hoort of zulke preken leest. Dan doet het maar dicht, het is niet van de geest. God heeft zijn gezanten gegeven de bediening de verzoening. Maar niet de bediening van de ontmoediging. Stichting, aansporing en opvrolijking. De geest is de trooster. Daar kan je aan zien dat het van de geest is en profetisch wordt. Hoe werkt dat in de kerkgeschiedenis? Ja, nou ja, ik kan allerlei voorbeelden noemen. Dat doe ik niet nu, om destijds willen. Zijn er wel geweest. Soms is dat gigantisch misgegaan. Dat mensen inderdaad toch die profetische woorden gingen stellen boven de schrift. Ja, dan gaat dat vroeg of laat mis. In extreme gevallen, de montanisten ging verkeerd. De kamizaars, de hugenoten, ging verkeerd. Aan de andere kant, gemeente, waren er in de vluchtelingengemeente, in de reformatie, ook ten tijde van de afscheiding trouwens, 1836, was er een gebrek aan dominees en er kwamen de gemeenteleden, de gelovigen kwamen bij elkaar. En dan mocht zo ieder, zelfs vrouwspersonen, die mochten dan een woord spreken, zo in gezelschap. De conventikels, het gezelschapsleven, toen het nog een beetje gezond was. Die mochten dan een woord spreken tot onderlinge stichting en opbouwing. En dat gebeurde door verschillende mensen. Dat gaat erop lijken. Een profetie. Het is zo belangrijk dat je door die profetieën nooit laat leiden. Je moet je laten leiden door het woord. Maar profetieën kunnen bevestigingen zijn. Over Timotheus staat dat er een profetie over Timotheus wordt uitgesproken. Nou, die werkte daar, die was geroepen om even te werken en zo. En die had het wel eens moeilijk, die jongen. En er was een profetie gedaan om te bevestigen, om te stalen in de strijd. Daar zijn profetieën voor. Om je te bevestigen in datgene wat een gelovige in zijn hart al weet of komt te weten. Ter bemoediging en vertroosting. Soms ook heel kenmerkend, gemeente, als het gaat over toekomstvoorzegging. Dat de Heilige Geest je dingen laat zien die in de toekomst liggen. Ik ga een voorbeeld noemen. Ik denk aan een voorbeeld van Spurgeon. 10 jaar oud. En hij heeft het zelf ook altijd gezien als een profetie die over hem uitgesproken was. Hij was 10 jaar oud. Jongens, kinderen 10 jaar oud. En hij logeerde vaak in de zomermaanden bij zijn opa en zijn oma. En zijn opa was ook dominee.
Nou, de kleine speurzoon, die logeerde daar en er kwamen wel eens andere dominees over de vloer en zo bij opa. En op een gegeven moment kwam er een zendeling en die zendeling heette dominee Kneel. En die was 3 dagen daar bij opa. En dat jochie speelde ook met die zendeling, sprak ermee zo, kinderlijk weer. En op een gegeven moment, nam die afscheid, die zendeling. En er werd nog een kleine huisgodsdienstoefening gehouden. En wat deed die zendeling? Die nam dat jochie van 10 jaar op zijn knie. En toen sprak dominee Kneel de plechtige woorden. Dit kind wat nu op mijn knie zit, dat zal eens het evangelie preken. En hij zal het preken tot grote menigten. En ik ben ervan overtuigd dat hij later nog eens zal preken in de kerk van Rowland Hill. En dominee, die zendeling, die zei toen tegen dat jochie van 10 jaar. Jongen, je moet me beloven. Je moet me beloven. Dat als jij nou inderdaad dominee gaat worden, dat word jij. Dat je dan laat zingen en als je dan in die kerk gaat preken, 10 jaar, dan moet je laten zingen, God moves in mysterious ways, his wonders to perform. Jaren later is Persson predikant geworden en hij preekt dan inderdaad in die immense grote hal waar ooit is een voorganger heeft gestaan. En hij laat dat lied zingen. Wat er dan doorheen gaat. Profetie bevestigd. Dat is een profetisch woord. Corrie en Betsy ten Boom. Betsy, 59 jaar oud, Ravensbrück. 3 dagen voordat ze overlijdt, krijgt ze van God een visioen. En dat vertelt ze tegen Corrie. En dan zegt ze, God, dan zegt ze tegen, onder de dekens vertelt ze dat in dat kamp Ravensbrück. Betsy leefde heel dicht bij het hart van God. Zegt, de Heer heeft me wat laten zien, Corrie. Oh ja, wat dan? De Heer heeft me laten zien dat wij het evangelie gaan prediken. Ook komen wij dan hier levend uit. De Heer heeft me laten zien waar we het evangelie gaan preken. In Duitsland. In Duitsland. Op de plek waar nu het concentratiekamp staat. Waar nu gedood en haat heerst. Mogen we de liefde van Jezus gaan brengen. En als je dan het evangelie in Duitsland gebracht hebt, dan gaan we het over de hele wereld brengen. Echt waar, zegt Corrie. Heeft God je dat geopenbaard? Ja, maar als we het over de hele wereld gaan brengen, dan dat kost toch heel veel geld? Ja, dat kost veel geld, zegt Betsy. Alleen, daar zorgt God voor. Want, dat is wel een klein beetje humor ook. Want, zegt Betsy tegen Corrie. Daar zal God voor zorgen, want van hem is het vee op 1000 bergen. En als we geld nodig hebben, dan vragen we onze hemelse vader gewoon om een paar koeien te verkopen. Mij is het vee op 1000 bergen. Nou, dan vraag je gewoon een paar koeien te verkopen. Maar we zullen het doen. Kort daarna valt ze in slaap en 3 dagen daarna is ze dood. En haar zus, nou u weet het hè, de zwerfster van God. Dat is profetie. Komt dat nu nog voor? Jawel, sporadisch. De ouderen hoef ik niet te vertellen dat hier, dat aan het begin van de Maranatenkerk heeft heel veel gedaan, omdat God gesproken had, heeft heel veel gedaan, ouderling Biesepol. En ik hoor van de ouderen dat deze man, deze broeder, hem gekend hebben, dat het een man was die ook iets profetisch over zich had. Ik heb het nog eens nagevraagd aan mensen die hem goed gekend hebben. Maar dan hoor ik toch vaak hetzelfde geluid. Namelijk, wat Biesepol zei, dat kwam nou praktisch altijd uit. Ook iets profetisch. Ja. Gebeurt het nu nog? Jawel. Ik was eens een keer in ICF, een jaar of 2 alweer geleden, in een grote vakantie ergens, doet er niet toe. Ik was een keer in ICF en daar gebeurde iets opmerkelijks. In ICF was er een man, die had een openbaring gekregen, een profetisch iets, gezien, visionairs gezien. En weet je wat er gebeurde? Dat vind ik nou zo bijbels, hè. Toen heeft hij dat niet spontaan verteld, van ik heb wat op mijn hart, mag ik dat vertellen? Nee. Nee. Hij ging naar de oudste toe. Dat was allemaal in die week vooraf gebeurd. Hij ging naar de oudste toe en die oudste zeiden van, hij zei tegen de oudste, ik heb van de Heere een woord gekregen, een openbaring, een visioen gezien. En ik heb het op mijn hart om dat door te geven aan de gemeente. En weet je wat die oudste deden? Die gingen dat toetsen. Aha. En toen de oudste bleek dat dat inderdaad bijbels was, toen hebben ze die broeder gelegenheid gegeven om die andere zondag, toen ik het ook toevallig was, om die openbaring, om die profetie aan de gemeente voor te leggen. Nou, dat is bijbels. He, want we hebben gelezen in hoofdstuk 14 dat 2 of 3 profeteren en dat de anderen het toetsen, beoordelen. Beoordelen of het bijbels is of niet. Want niet alles is natuurlijk bijbels. Het moet wel getoetst worden. Daar zijn oudsten voor. En zo ja, dan mag je het vertellen. Nou gemeente, ik ga nu eindigen. Geweldige dimensies. Heerlijke rijkdommen die er klaar liggen. Die de Geest ook vandaag nog wil geven. We mogen ons ervoor openstellen en we mogen ons er naar uitstrekken. Laten we de Geest niet uitblussen. Hoe kan dat? Doordat je de profetieën veracht. Doordat je het smoort. Doordat je het smoort. Kijk, in Korinthe was er misschien te veel. In andere gemeenten zegt Paulus, blus de Geest niet uit. Wil niet alles smoren. Laat het eens zijn gang gaan. Laat het maar naar boven komen. Maar onderzoek alle dingen en behoud het goede. Toets het. Niet smoren. Maar wel kanaliseren. Geen wild vuur. Iedereen zegt maar wat hij op zijn hart heeft. Nee, geen wild vuur. Maar wel gekanaliseerd. Getoetst naar de schrift. Opdat het geen wild vuur worden. Onderzoek ook in deze alle dingen. En behoud het goede. Eet het visvlees op en laat de graatjes liggen. Hoe kan je dan weten wat nou echt en ware profetische woorden zijn? Nou, simpelweg is het tot eer van God. Voert het mensen dichter bij de Heere? Is het naar de schrift? Is het opbouwend en niet afbrekend? Er zijn wel mensen geweest die hebben gezegd van ja, ik heb van de Heer ontvangen dat ik met jou moet trouwen. Ja. Als hij dan toevallig nou niet zo heel erg in de smaak ligt. Ja, maar sorry, ik zeg pas ja als ik ook een bevestiging gekregen heb. Dus ik moet even wachten. De groeten. Je zou maar verkering hebben, je ziet een leukere meisje. Ja, eigenlijk wat leukere meisje, dan denk ik, eigenlijk, ja, nou, dan maak je het uit, weet je wel, en dan ga je naar die andere toe. Zeg, ja, ik heb van de Heer gekregen dat ik met jou, dat jij mijn vrouw wordt. Oh ja, zegt dat meisje, maar je had toch even verkering met die ene. Ja, dan heb ik het uitgemaakt, maar ik heb echt het idee dat jij het moet worden, jij het moet worden. Oh ja, maar heb je dan... Ja, want de Heer heeft tegen me gezegd... En nog bijbels ook, hè. De Heer heeft tegen me gezegd, staat in Hebreeën 1... De Heer neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Nou ja, goed, dan wacht ik nog even totdat ik ook die bevestiging gekregen heb. Ziet u, het kan ook geweldig misgaan. En daarom is het gezond om het te laten beoordelen. Er zijn mensen, gezinnen zijn... kapot gegaan daardoor. Kerken zijn gescheurd erdoor, omdat ze zogenaamd woorden van de Heer ontvangen hebben. Dat gebeurde vroeger ook in het gezelschapsleven. Die dominee die deugt niet. Het was een huichelaar, dat was geen gekende. En zo werden geweldig veel kapot gemaakt. Mensen werden wrakken, gezinnen kapot, kerken gescheurd. En mensen soms ook financieel geruïneerd. Dat ook. Komt er ook nog eens geld om de hoek kijken. Ja. Dus er gaat ook geweldig veel mis. Maar toch gemeente, ik denk dat dat duidelijk is. Er is een weg. En dat is een weg tussen twee klippen door. Dat is een weg, dat is de smalle weg achter Jezus. Achter Jezus aan. Dicht bij het hart van God. jou te leiden door de geest en door het woord. Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest. En als je nou voelt dat je onder druk gezet wordt, of dat je iets moet doen, of dat het een beetje eng wordt of angstig, dan is het niet van God. Want God maakt je niet bang, God maakt je niet angstig, God zet je niet onder druk. Dat hebben we gelezen in 1 Korinthe 14. He, God is een God van vrede, maar het wordt wel duidelijk, dit is de weg. Wandel in dezelfde. Amen.